Hallo, ik ben Diane Essenburg. Welkom bij deze podcast van Logistiek.nl over pakketbezorging en koeriersdiensten. Er hangt vaak een negatieve sfeer rondom dit vak. Berichten vliegen ons om de oren over een te hoge werkdruk. Ook gaat het vaak over rare ZZP-constructies, waardoor de arbeidsvoorwaarden en werkzaamheden nauwelijks gecontroleerd kunnen worden. Consumenten kunnen aan de ene kant niet zonder een zo snel mogelijke bezorging, maar aan de andere kant zijn ze er niet vies van om over de minste en geringste tegenslag te klagen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al die busjes die in de straat rijden. Wij wilden wel eens weten hoe het nou is om pakketbezorger te zijn. En daarom is Esther Steenge, redacteur van Logistiek.nl, bij drie chauffeurs ingestapt. Esther, kun je kort vertellen wat je hebt gedaan?
Ja, ik ben bij de bezorgers van Brenger, Herbie en Trunkers ingestapt om nou te kijken hoe het echt is voor een bezorger als je meegaat, wat ze op hun routes beleven. En we hebben voor deze partijen gekozen omdat we eigenlijk gewoon de uitdagingen op de markt willen uitlichten. Mensen met een visie, of het nu gaat over duurzaamheid, over ondernemen of omdat ze een gat op de markt hebben gevonden. En dat willen we graag laten zien.
Ja, dat lijkt me ook al gelijk een heel goede vraag om te stellen aan de bezorgbedrijven. Aan tafel zitten Wisse Koedam van Brenger, Mark Fontijn van Herbie en Dimitri Balai van Trunkers. Dimitri, als ik jou als eerste het woord mag geven, wat is de reden dat Trunkers op de markt is?
Ja, ik ben inderdaad Dimitri Balai, COO van Trunkers, verantwoordelijk voor de operatie en de customer service. Wij zijn 7 jaar geleden zijn met Trunkers begonnen. Eigenlijk uit een stukje frustratie op de pakketmarkt. E-commerce begon echt groot te worden. De traditionele partijen waren toch wel veel business-to-business georiënteerd. En dat betekende dat de klant, eigenlijk de ontvanger, niet centraal stond in het proces. En ook weinig aandacht was voor duurzaamheid. Dat wilden wij veranderen door een hele snelle, flexibele, duurzame bezorgdienst in Nederland te introduceren. Dat hebben we 7 jaar geleden hebben we dat gedaan en dat gaat hartstikke goed.
Mooi. Mark, ik stel aan jou dezelfde vraag. Waarom is Herbie op de pakketmarkt?
Ja, wij zijn 2 jaar geleden begonnen. Wij houden ons primair bezig met CMD-bezorging binnen de regio vanuit winkels. Dus met name winkels die binnen de regio willen versturen, daar halen we pakketten op. Dat doen we overdag, bezorgen we dezelfde avond. En op die manier kunnen zij zich profileren ten opzichte van grote e-commerce platformen. Dus echt ondersteunen middenstand. Dat doen we op een heel eigen model met jonge bezorgers met kleine elektrische voertuigjes.
Ja, en dan hebben we Wisse van Brenger. Wat maakt Brenger uniek op de markt?
Ja, ik ben Wisse Koedam, Brenger opgericht 6 jaar geleden. Brenger focust zich op het transport van grote spullen, meubels, witgoed, via couriers die toch die kant op rijden. En dat is eigenlijk een markt die niet goed bediend wordt door de bestaande logistieke bedrijven. Dus een consument kan eigenlijk alleen een busje huren en het zelf doen. En voor MKB moeten ze of een eigen busje hebben of met een lokaal transportbedrijf werken, wat vaak of lange levertijden heeft of hoge kosten. Ja. En wij zijn en snel en goedkoop en duurzaam, terwijl de courier nog wat meer verdient.
Ja, en om af te trappen met een stelling, blijf ik bij jou wissen. Ja of nee? Pakketbezorging staat ten onrechte in een verdomhoekje.
Ja, het moet ik eens ook hebben. Brenger is niet pakketbezorging, het is grote spullen. Maar goed, dus ik kan niet per se alles zeggen over pakketbezorging. Maar ik hoor wel pakketbezorgers die uiteindelijk voor Brenger gaan rijden. En vertellen hoe ze pakketbezorging vonden en dat er veel werkdruk is. Aan de andere kant vind ik dat er wordt negatief gekeken naar couriersbedrijven. Ze rijden dieselbussen, willen niet innoveren. En daar ben ik het niet mee eens. Want couriersbedrijven zijn heel welwillend om te innoveren. Vanuit de overheid en vanuit hoe ver elektrische bussen ontwikkeld zijn, kunnen heel veel van die kleine bedrijven die stap nog niet maken. Ja. En ondertussen zijn consumenten in Amsterdam stemmen vaak allemaal links, maar bestellen heel veel pakketjes elke dag die ze voor de helft allemaal weer retour zenden. Ja. En dat moet gedaan worden via die kleine couriersbedrijfjes die niet die switch naar elektrisch kunnen maken zonder.
Ja, en Mark, om daarop te reageren?
Ja, de stelling, ja, ik ben het er ook mee eens. Terecht dat het een beetje in de verdomhoek zit. Ik denk wel dat je hier met bedrijven spreekt die heel erg een niche invullen. Hè. Dus pakketbezorging natuurlijk kun je niet als onder dezelfde noemer gooien. Maar we kennen het allemaal, er is gewoon heel veel druk op de markt. Met name bij de grote vervoerders, hè, PostNL, DPD, DHL. Die bezorgen allemaal op tijdvakken dat we eigenlijk allemaal helemaal niet thuis zijn. Er zijn veel constructies met onderaannemers, waardoor ze heel erg hard door woonwijken heen rijden. Ja. Nou, dat is een beeld, dat kennen we allemaal, denk ik. Ja. En ik denk juist dat partijen die hier aan tafel zitten daar iets heel anders laten zien.
Ja.
Het is mooi dat je dat zegt. Ik denk dat wij als challengers ook niet voor niks de markt in zijn gegaan. Dat ik net ook al aangaf, ja, dat stukje duurzaamheid en eerlijk werk uiteindelijk vinden wij ongelooflijk belangrijk, ook als trunker zijn. Ik merk ook dat het hier in de groepen erg leeft. Een van de dingen die wij daaraan doen is dat we ook eigenlijk een voortrekkersrol willen spelen in duurzaamheid. Ik denk dat wat je net aangeeft, waar je zegt van joh, voornamelijk die kleine partijen vinden het ongelooflijk moeilijk om die stap naar elektrificatie te maken. Ligt niet alleen aan die kleine partijen, ook niet alleen aan de overheid, maar ook aan de dienstverleners die ertussen zitten. Dus de leadsmaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, die zien dit soort van eigenlijk dienstverleners toch als een risicogroep. En die doen echt wel best wel moeilijk over het verlenen van leasecontracten en verzekeringen voor nieuwe elektrische voertuigen. Waardoor ook die transitie eigenlijk een beetje stokt.
Ja, hebben jullie daar ook gesprekken over met die partijen?
Nou ja, wij zijn eigenlijk daar ingesprongen in dat gat en gezegd van ja, wij willen dat veranderen. En vaak als challenger wil je dingen toch ook wel echt wel iets anders doen. En duurzaamheid veranderen voor die kleine vervoerspartij met wie wij veel samenwerken is een van onze speerpunten voor de komende paar jaar. Wat wij doen is, wij hebben met die leasemaatschappij en met die verzekeringsmaatschappij hebben we raamovereenkomsten opgezet. En binnen die raamovereenkomsten hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid, borgstelling eigenlijk gerealiseerd. Zodat de vervoerders die bij ons aangesloten zijn ook leasecontracten kunnen afsluiten, verzekeringen kunnen afsluiten. En op die manier trekken we eigenlijk een soort van sustainable transitie, een transitie naar elektrificatie, naar een keten toe die er eigenlijk heel erg veel moeite mee heeft om dat zelfstandig te doen.
Ja.
En er zitten een aantal belangrijke aspecten aan. Eén is dat zij die elektrificatiestap kunnen maken, maar wij geloven ook heel erg in het delen van de voertuigen. Dus die vervoerders moeten niet alleen voor ons werken. Maar we willen heel graag in die keten eigenlijk de productiemiddelen zoveel mogelijk delen. Dus dat betekent waar wij die elektrificatie realiseren, kunnen ze ook voor andere partijen elektrisch gaan rijden. En dan heb je echt een keteneffect.
Want dat is inderdaad wat bij Brenger het idee is, dat inderdaad een wagen die al in gebruik is, ook voor extra ritten wordt ingezet.
Precies, dus couriers kunnen op ons platform wanneer ze willen extra transporten erbij zoeken. En wij proberen ze daar ook steeds beter bij te helpen.
Ja, ik wil eigenlijk graag aftrappen met de werkdruk. Want jullie geven het ook aan, die is inderdaad hoog. Zelfs in de zomerperiode is die hoog. Want bij de brengerbezorger liep het zweet echt op de rug, toch Esther?
Ja, dat was echt, we hadden echt zeg maar de hit van het jaar te pakken. Het was zo'n warme dag. 'S Ochtends dachten we nog, oh, het zonnetje schijnt, wat fijn. Maar het werd al snel heel warm en we moesten gewoon best wel veel tillen. En zoals je zegt, grote afstanden, het is heen en weer en dan snel. Soms, hij was natuurlijk super enthousiast en hij gaat gewoon, ja, ik til gewoon door. En dat doet hij gewoon. Maar op een gegeven moment, als je dan wel af en toe zware dingen hebt en het is heel warm en je wil wel snel door en er gaat bijvoorbeeld iets mis, dan ben je wel meteen van, oh, mijn planning. Dus dat is dan wel een ding dat mensen zich daar dan wel snel zorgen over kunnen maken.
Ja. Want wat doet Brenger eraan om de werkdruk voor een bezorger als Bola acceptabel te houden?
Ja, dus allereerst heel veel respect voor couriers. Ik heb in het begin hebben mijn medeoprichter en ik een groot deel van de transporten zelf uitgevoerd. Dus ik weet een beetje hoe het is. En inderdaad, zodra er iets langer duurt, je zit achter het stuur, je wordt gebeld door klanten. Je moet ondertussen je volgende adres invullen. En dan kom je nog in een file. Het kan best wel stressvol zijn. Nou, wat wij proberen te doen is couriers helpen met automatisch notificaties naar de klanten sturen, zodat de klanten niet de hele tijd bellen.
Daar hebben jullie een eigen app voor, toch?
Ja, daar hebben we een app voor gemaakt. En we proberen zo goed mogelijk in te schatten hoeveel tijd het kost om dingen op te halen en afleveren. En dat kan nog steeds heel veel beter. En dat is ook het probleem bij ons, consumenten of MKB, die maken de order aan. Mm-hmm. En we proberen ze te dwingen om zo goed mogelijk te vertellen wat er vervoerd moet worden. Maar je hebt mensen die dat of onbewust verkeerd doen, of mensen die dat bewust verkeerd doen, zodat ze wat minder betalen. Mm-hmm. En daardoor kan het zijn dat een courier dus uiteindelijk meer moet doen dan dat er eigenlijk in de opdracht stond. En dat proberen we nu steeds beter op te lossen, zodat de courier daar of goed voor goed wordt, of dat die order altijd gewoon goed wordt aangemaakt.
Ja. Jullie hebben natuurlijk dus zelfstandige couriers waar je mee rijdt. Dat is bij jullie niet het geval, geloof ik. Hè? Jullie hebben echte chauffeurs in dienst.
Onze manier van werken is dat Wij zijn een facilitator, zou je kunnen zeggen. We zijn in de basis zijn wij een platform dat zich bezighoudt met pakketvervoer. En dat doen we ook heel erg goed, gefocust op e-commerce. In dat platform brengen we een aantal elementen brengen we samen. Dat is aan de ene kant is dat de verzender. Mm-hmm. Aan de andere kant is dat de ontvanger. En dat zijn de vervoerders.
Yeah.
En die vervoerders, dat zijn een aantal vervoerders waarmee we samenwerken. Die een deel van Nederland voor ons eigenlijk uitleveren en ophalen, zou je kunnen zeggen. Samen vormt dat een volledig afgesloten netwerk, mm-hmm. overigens. En die vervoerders die hebben vast personeel, maar die werken soms ook met ZZP'ers om die flexibiliteit op te vangen. Dus dat is een mix eigenlijk van die twee dingen.
Oké, en Mark voor Herbie?
Ja, bij ons, we hebben iedereen in dienst. We focussen ons helemaal op jongeren van 18 tot 21. Dus wij kunnen wel gelukkig CAO jeugdloonkorting toepassen. Dat maakt ons natuurlijk heel competitief. Maar we hebben iedereen in dienst en we volgen netjes de CAO beroepsgoederenvervoer.
Want dan inderdaad, bij Brenger en bij Trunkers... De couriers bepalen zelf ook welke ritten ze halen, welke ritten ze gaan rijden. Want Bola zei bijvoorbeeld tegen Esther dat hij onbeperkt ritten kon accepteren. Moet dat niet gereguleerd worden door Brenger dat er een maximum is, een maximum aantal uren?
Ja, dus allereerst, het zijn niet alleen maar ZZP'ers bij Brenger. Meer dan de helft wordt door couriersbedrijven, zeg maar BV's uitgevoerd die dan vast personeel hebben. Maar zeker, daar zijn we ook mee bezig, daar moet een limiet voor komen. En het enige is, wat moet die limiet zijn? Want mensen, de couriers nemen transporten op hun route mee. Dus is het limiet 4 transporten of is het 6 transporten? Dat hangt ook af hoeveel transporten die courier in zijn eigen planning heeft staan.
Want als zoiets is voor Herbie denk ik makkelijker. Je hebt gewoon je eigen rooster te maken.
Ja, wat wij doen, winkeliers kunnen tot 3 uur bestelling bij ons aanmelden. Die halen we op tussen 3 en 5. Vervolgens worden die tussen 6 en 9:30 bezorgd. En er vindt een soort loadbalancing plaats. Dus we kijken hoeveel chauffeurs we hebben. En de load wordt zo verdeeld dat er ongeveer gelijkwaardige routes worden. En als we echt overladen worden met pakketten. Dus vaak wordt van vervoerders in één keer verwacht dat ze met kerst een dubbele infrastructuur hebben of iets dergelijks. Dat natuurlijk niet kan. Dan wijken we uit naar de volgende ochtend. Dus we bezorgen in principe 's avonds. Maar bij excessen, en daar hebben klanten ook heel veel begrip voor. Doen we gewoon een ochtendronde. Dus in principe is het eigenlijk altijd stressvrij rijden bij ons. Want ja, we maken gewoon gebruik van algoritmes. En ze krijgen gewoon een route. En die moet prima te doen zijn binnen die tijd. Bij ons is wel echt een van de speerpunten is stressvrij rijden gewoon. En we merken eigenlijk ook dat schade is echt wel een belangrijk iets. We hadden het net over verzekering van voertuigen. Schade wil je gewoon voorkomen. En schade komt juist vaak door te snel rijden, te veel racen door straten.
Ja, want heel even over jouw voertuig. Jullie hebben echt een klein wagentje.
Ik vrees dat we dan altijd moeten verwijzen naar Picnic, want die zijn net wat bekender dan wij zijn. Maar we hebben dezelfde type voertuigen met dan een andere branding erop. En een iets langere versie overigens. Nee, dus kleine elektrische voertuigen die in snelheid zijn begrensd. Die een hele goede draaicirkel hebben, die heel smal zijn. Dus die zo min mogelijk congestie in de woonwijken veroorzaken. Maar die ook eigenlijk heel goed passen bij onze type bezorger. Want dat zijn eigenlijk allemaal 18, 19, 20-jarigen die net beschikken over een rijwijs. En eigenlijk die moeten gewoon vlieguren maken. En het is heel anders als je in een groot transportbus die gewoon door een woonwijk rijdt dan met zo'n klein elektrisch lichtvoertuigje.
En het ging net over avondbezorging. Nou, daar staat Trunkers natuurlijk ook helemaal bekend om. Wat is voor Trunkers de reden geweest om een avondbezorging te doen?
Nou ja, onze propositie is same day. Dus wat doen wij? Wij halen vandaag iets op bij een website en we leveren dezelfde dag af. Dat betekent wel dat je iets van tijd nodig hebt. Dus überhaupt in het hele concept. Je wilt het eigenlijk zo snel mogelijk vanaf een verzender naar een ontvanger toe krijgen. Heb je ook de avond eigenlijk nodig. Want als je het dan overdag wil gaan leveren. Dan heb je gewoon eigenlijk geen verwerkingstijd om het door het netwerk te krijgen. Webshops vinden dat ook heel prettig. Dat ze in de avond, dus de nacht eigenlijk, hè, want er is best wel veel nachtwerk in die centra van die webshops. Die willen allemaal graag tot 12 uur besteld is morgen in huis doen. Er zijn heel veel mensen die tot 's nachts 12 uur of later nog moeten werken om dat te kunnen doen. Maar dat is niet nodig meer. Je stopt gewoon je warehouse om 6 uur bij wijze van spreken, maar houd je webshop open tot 12 uur. Wij halen het de volgende ochtend om 12 uur bij jou op, of 11 uur.
12 uur overdag.
Overdag, uurtje of 11, 12. En we leveren het dezelfde avond af. Dus een hele groep met mensen die dan anders in die nacht, echt in de nacht ook echt, zeg maar, aan het werk. Dat hoeft eigenlijk niet meer. En toch kun je concurreren met partijen als Coolblue, Bol.com, die wel tot 12 uur hun warehouses openlaten. Kun je dan als middelgrote partij kun je opeens ook meedoen met de grote jongens. Dat betekent dat wij zelf natuurlijk wel een verschuiving hebben in de avondlevering. Dat doen we tot 10 uur, dus onze window is in principe tussen 5 en 10. Het zijn dus ook niet mega lange shifts uiteindelijk die ze moeten rijden. Maar dat is in de avond. En een van de redenen ook die we echt heel belangrijk vinden aan die avond is, dat hebben we natuurlijk ook wel ervaren uiteindelijk, is dat mensen zijn in de avond thuis. Nou, wat wij zien is in die avondlevering, en het is heel snel, dus de mensen weten echt wel wat ze diezelfde avond dan nog uiteindelijk gaan doen. En de mensen zijn gewoon thuis, dus onze hitrate is dan heel erg hoog. Ja. En dat zorgt ervoor dat je niet weer terug moet komen en weer terug moet komen. En al dat waste in het proces en extra resources die je ervoor moet inzetten relatief laag is. Dus dat vinden we wel heel belangrijk. Je krijgt bij ons een window in eerste instantie tussen 5 en 10. Op het moment dat onze planning gemaakt is, wordt die window wordt dan een heel stuk kleiner. Mm-hmm. Dan heb je meestal maar een window van 2 uur, dan kan je daar ook zelf op gaan plannen. Naarmate het proces verder loopt, wordt die window steeds kleiner. Tot op een kwartier op een gegeven moment zie je dat wij er zijn. En dan krijg je van tevoren krijg je een sms van ons. Ja. En die klant die staat dan vaak, die weet eigenlijk wel waar die aan toe is voordat die bezorger er al is. En dat zorgt ervoor dat de hitrate ook gewoon zo hoog mogelijk is.
Alleen merkten we wel, of tenminste dat wat de bezorger Magda gezegd, dat vooral oudere consumenten het dan toch nog spannend vinden om 's avonds open te doen.
Ook zal ik het toelichten? Ja. Misschien wel. Nee, ik heb daar denk ik in mijn pad van drunkers sowieso de voor- en nadelen gezien. Als in dat ik heb zeker het voordeel gezien dat je het zo kort van tevoren weet. Bijvoorbeeld één keer was het op een soort van woonpark en moesten we echt kijken van waar moeten we nou zijn. Nou, die man belde 5 minuten van tevoren. Hey, ik zie dat jullie er aankomen. Ik ga hier staan, dan kunnen we dit zo doen. We hadden ook één keertje, hadden we per ongeluk het verkeerde pakketje bij de verkeerde deur. En toen konden we zo weer terug. En diegene was ook thuis. Dus het was zo van, oh ja, wacht. Hey, laten we dit snel omruilen. Maar toen we later in de avond kwamen, hebben we denk ik 2 keer gehad dat we toch wel bij die hoge gebouwen waarvan je weet dat er echt oudere mensen wonen, dat er toch niet open gedaan werd. En toen vertelden ze ook dat het gewoon soms zo is dat oude mensen het gewoon eng vinden. Dat ze gewoon niet zeker weten wie er voor hun deur staat. Ja. Vaak is er dan een buurvrouw of buurman of iemand die op zich het wel wil aannemen. Maar ik vroeg me ook af of dat iets is wat jullie weten of dat daar rekening mee gehouden kan worden.
Ik heb daar wel eens vaak over gehoord natuurlijk. Het is natuurlijk avond, je hoort natuurlijk gekke dingen op het nieuws. Hè? En wie staat er dan? Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen dan door het piepkraantje kijken en denken van goh, ik weet niet wie het is uiteindelijk die er voor de deur staat. Dus waar wij bijvoorbeeld naar aan het kijken zijn nu is of we misschien een foto van die courier zeg maar in de track and trace kunnen zeggen. En zeggen van nou ja, het is Esther bij wijze van spreken die er komt, dit is de foto. En op het moment dat ze kijken zien ze het ook echt. Of tegenwoordig heb je van die deurbellen waarbij je het ook kan zien. Dus wij zijn altijd wel bezig met innovaties om te kijken of we dit soort dingen beter kunnen doen. Ik wil ook niet uiteindelijk zeg maar dat ik 2-3 deuren verder moet of het uiteindelijk niet kan afleveren. Dus dat zijn wel dingen waar we naar kijken.
En inderdaad, dat je gewoon een kwartier van tevoren eigenlijk aangeeft, we zijn er bijna, dat gebeurt bij Brenger ook. Hoe zit dat bij Herbie? Is het voor de klant, is dat contact mogelijk?
We hebben inderdaad ook een track and trace en die optimaliseren we ook zodra de routes zijn gemaakt naar een tijdvak van 20 minuten. Het is wel zo, hè, we moeten wel de gegevens van de klant hebben, dus dat heeft heel erg met de winkel te maken. Heeft de winkel alle informatie ingevuld? Ja, dat late tijdstip, dat herkennen we wel. Wij deden eerst ook 10 uur en we proberen nu toch vaak 9:30 aan te houden met de uitloop. En dat hangt er ook een beetje vanaf van, is het, klinkt wel stom hoor, maar is het zomer of winter? Mm-hmm. Hè? Of zie je bijvoorbeeld lichtbranden? Dus we verwachten daar echt een beetje inzicht van de bezorger zelf. Mm-hmm. Of die het passend vindt om nog bij een huis aan te bellen. En verder, zo'n tijdvak is natuurlijk belangrijk. Hè? Je zoekt efficiëntie, dus je kunt natuurlijk heel makkelijk naar een korter tijdvak. Maar dat gaat ten koste van. En dan ga je toch ook een beetje kijken wat doet de marktleider PostNL. Die bezorgt ook tot 10 uur 's avonds. Mm-hmm. Dus dan ga je toch als start-up je toch wel mee in dat stramien.
Ja. En kan de klant eventueel contact opzoeken met de bezorger van ik ga naar bed? Of...
Ja, nee, niet met de bezorger op dat niveau. Nee, dat zou wel mooi zijn als dat er nog in komt met een chatfunctie. Het is wel zo dat als de bezorger bij de deur staat, dat hij als we de telefoonnummer van de klant hebben, dat hij dan kan bellen, dat hij dan is ingevuld, zeg maar. In principe is er niet op die manier 1-op-1 contact. Nee.
Dat is bij Brenger geloof ik wel het geval. Dat ze echt nog tot heel laat in het proces kunnen er interventies gedaan worden.
Nee, klopt, dus inderdaad, zodra je aan een koerier bent gekoppeld, dan kan zowel de koerier als de klant die kunnen contact met elkaar opnemen. En dat is en heel fijn voor beide partijen, althans tenzij het klanten zijn die heel vaak bellen, dan kan het irritant zijn voor de koerier. Maar dat voorkomt een hoop problemen, omdat de klant kan alvast extra dingen aangeven waar je kan parkeren of dat er iets opgebroken is. En andersom kan de koerier de klant goed op de hoogte houden naast de notificaties.
Ja, want er een deel is natuurlijk al automatisch wordt
Precies.
er verstuurd.
Ja.
Want we hebben ook ervaren dat dat zo'n late interventie nadelig kan zijn. We hebben een fragment van Bola. Die laten we even zien. En daarna kan Esther toelichten wat er gebeurt.
Where are you from? you pick up today from Dutch design hotel artist? It's a...
Wait.
You have today delivery for me.
Hold on,
you
please.
Pick up it from hotel?
Yeah, from the
and
hotel.
And bring it to the, somewhere around the botanical garden.
And where is that?
Newer...
Exactly.
So, one second, I will check the exact address.
Ja, dit was dus een mooi moment in ieder geval. Ik heb, die hebben dus de app en zoals je ziet zie je gewoon veel informatie in de app. En je merkt gewoon dat de notificaties en zo, dat dat perfect wel. Maar in dit geval belde er iemand die nog niet aan de beurt was in die route. En die dus zelf niet eens het adres wist. Wat verwarrend was een beetje. We hebben nog gekeken en uiteindelijk het gewoon uitgezocht. En toen zijn wij gewoon verder gegaan en later zijn we daar aangekomen. Waardoor in deze specifieke locatie stond er ook niks voor ons klaar. Dus toen was dat ook nog weer van, hey, maar wat komen we nu ophalen? We zijn hier. Dus dat was een beetje lastig. Maar dit was wel een moment dat ik zo was van, oh, is hier misschien nog... Ja, zij weten hun eigen informatie niet eens. Wat is hier gebeurd? Is dit iets wat vaker gebeurt?
Het zal zeker vaker gebeuren. Met een beetje elk nadeel heeft zijn voordeel. En dit zal dus af en toe gebeuren. In het grootste deel van de gevallen zorgt het juist dat het probleem oplost. Uiteindelijk blijf je dan wel overgeleverd aan hoe klanten de informatie aanleveren. En dat proberen we zo goed mogelijk af te dwingen. En we zijn bijvoorbeeld ook nu begonnen met een sms naar zowel de ontvanger als de verzender. Met dit heb je aangegeven, dus het moet klaarstaan bij de begane grond. Want dan komt deze koerier het ophalen. Om te zorgen dat die klant echt bewust is van, oh ja, ik moet het bij de begane grond klaarzetten, want ik heb niet betaald voor meer. Mm-hmm. Dus zo proberen we dat te doen. En we proberen tijdens de order flow gewoon ook met notificaties aan te geven van, weet je zeker, dat zijn we nu mee bezig, van dat je begane grond kiest bij deze buffetkast. Want dat betekent dus echt dat die bij de begane grond wordt afgeleverd. En dat de koerier het niet omhoog tilt.
Zijn dat eigenlijk ook dingen, omdat in het begin zei je dat je zelf ook wel eens in de auto bent gestapt. Zijn dat ook dingen die je toen hebt meegemaakt, dat je denkt, ik neem dit nog mee? Of doe je dat nu ook bijvoorbeeld zelf nog wel eens?
Ja, ik doe het zelf nog steeds. En iedereen die bij Brenger komt werken op het kantoor, zeg maar, die moet ook een dag de bus in. Om gewoon te weten hoe het is als koerier. En die keren dat ik het zelf doe, dan maak ik het ook bijna elke keer helaas mee. En dan... Ja, zelf dan, omdat ik dan daar als oprichter van Brenger langskom, til ik de buffetkast wel naar boven. Maar je merkt wel dat je geïrriteerd raakt. Ja. Want je bent extra werk aan het doen waar je niet voor wordt betaald. Ja. Dus we willen en dat die betaling mogelijk maken nog terwijl je transport uitvoert. Want je mag het dus als koerier ook gewoon weigeren. En dan krijg je 75% van de bezorgkosten bij het ophalen. Als je hem afgeleverd hebt, gewoon alles. Alleen koeriers vinden dat soms moeilijk van, kan ik dat doen? Want je krijgt ook een recensie. Recensies die tellen weer mee bij ons in een prestatieprogramma. Dus we zijn er ook mee bezig dat als een koerier dan aangeeft van, de situatie was niet zoals aangegeven, namelijk zo, dat we dan ook de mogelijkheid hebben om die recensie te schrappen als die slecht was. Nou goed, er zijn ook allemaal misbruikdingen voor te verzinnen vanuit de koerier. Maar zo proberen we continu dit soort dingen op te lossen met onze technologie.
Ja, maar dat is ook wel interessant om te horen, want dat is inderdaad precies wat ik zag, maar dat je dan ook vaker ziet. En ja, in het geval van Bole, ja, hij was en hij is gewoon heel erg blij met zijn recensies, dat vindt hij belangrijk, maar hij zegt ook, ik ga echt niemand laten staan als er een oude vrouw is die zeg maar een kast heeft en ze kan hem echt niet tillen. Ja, dat doe ik gewoon, dat maakt me niet uit. Maar ja, dan heb je op dat moment eigenlijk ook, jij hebt wel een keuze, maar dan is denk ik ook een stukje menselijkheid, wat de meeste bezorgers gewoon, ja, het is... Tuurlijk heb je dan misschien die irritatie, maar ik denk dat je bijna altijd dan jezelf eroverheen zet.
Nee, dus en uiteindelijk vind ik het natuurlijk ook mooi dat hij zo naar zijn klant is. En aan de andere kant, kijk, we zijn er nu bijvoorbeeld mee bezig dat je kan aangeven dat hij gewoon een soort tikkie kan sturen voor 2 verdiepingen sjouwen. En als die klant dan weigert die tikkie te betalen en er vervolgt een slechte recensie, dan hebben wij een complete plaatje om te zeggen, die recensie telt niet.
Herkennen jullie dit? Is dit ook iets wat bij jullie speelt?
Wat wij zien is dat de betrokkenheid bij het afleveren van een pakket van zo'n ontvanger is gewoon heel erg hoog bij ons. En de klanten verwachten ook wel iets meer van ons dan bij een PostNL. Weet je, als bij PostNL iets fout gaat, we weten allemaal dat het niet echt veel nut heeft om boos er naartoe te bellen. Dat kan je doen, maar er gaat niet echt wat gebeuren. Bij ons verwachten de mensen wel wat meer. Dus als er iets misgaat, zie je vaak een hele hoge betrokkenheid. Gaan we ook echt nog kijken of we iets kunnen doen binnen het proces. Uiteindelijk zijn daar beperkingen aan. Hè? We kunnen niet altijd iemand terug laten rijden om het alsnog te laten bezorgen, omdat je even de hond wel aan het uitlaten was en zo. En je ziet ook wel dat wij als chauffeurs en als trunkers proberen we ook wel die customer focus wel te hebben en er wel te zijn voor die klant. En proberen daar een redelijke oplossing voor te vinden.
Ja, want ze verwachten het, maar betalen ze er ook meer voor?
Nee, ze betalen daar niet meer voor. Ja, nou ja, goed, onze service is je betaalt wel iets meer dan bij een PostNL. Hè. Die verzender, uiteindelijk de webshop, betaalt wel iets meer. Dus die verwacht ook wel wat meer. Dat krijgt die ook. Zo in de communicatie als in de snelheid en ook dus de flexibiliteit. Hè, op het moment dat een ontvanger zegt, die kan tot volgens mij tot 10 minuten of tot een kwartier voordat we er zijn, kan je nog binnen 200 meter het adres wijzigen. Dus dat soort flexibiliteit die krijg je bij ons. Maar alles heeft wel op een gegeven moment zijn grenzen. Ja. En je ziet het ook wel in de reviews. Je ziet, mensen zijn of uber blij. Even dat ze echt, oh wat waanzinnig is dit. Ja, of als er een keer iets misgaat en er gebeurt wel eens een keer iets, ja, dan zijn ze ook meteen heel chagrijnig erover. Ja. Ja, het is echt een hele heftige betrokkenheid altijd.
Ja, en Mark, bij Herbie, hoe belangrijk is het voor jullie bezorgers om inderdaad een goede naam achter te
krijgen? Ja, nee, ik denk inderdaad, ja, zoals Dimitri zei, we zijn wel bedrijven die ons echt willen onderscheiden vanuit dat stukje service. We proberen wel processen zoveel mogelijk te standaardiseren. We gaan echt voor een soort operational excellence. Dus wij hebben niet één op één contact of dat je kunt bellen met een bezorger. Maar we willen gewoon dat het proces gewoon heel goed klopt. Dus iemand heeft een tijdvak 20 minuten. Iemand kan aangeven, ik wil hem liever morgen. Iemand kan een ander adres opgeven. Dus die flexibiliteit geven. Als iemand niet thuis is, doen we netjes een burenlevering. Daar zetten we ons ook wat meer voor in. Hè. Dan ga je ook daarnaast kijken of je kijkt eventueel nog daarnaast. Dus verder komen niet heel veel gekke dingen tegen. Ik kan me voorstellen met het concept als brenger. Hè, dan gaat het echt om grote items. Het heeft een hele andere dynamiek. Andere dynamiek dan een klein e-commerce pakketje die je in een bepaalde ronde wil bezorgen.
Ja. Leef je niet af bij de buren eventjes zo'n buffetkast?
Nee,
zeker. Aan de ene kant is het een voordeel, want mensen zijn bij ons echt altijd thuis. Want voor zo'n buffetkast regel je gewoon dat je thuis bent. Een pakketje, daar blijven mensen niet meer thuis voor vaak. En aan de andere kant, als de koerier dan te laat is en mensen hebben hun hele middag vrijgenomen om die buffetkast te ontvangen, ja, dan krijg je inderdaad ook hele boze klanten. En dat proberen we dan zo goed mogelijk op te lossen. Het verschilt ook heel erg per klant, want die koerier heeft vaak een hele goede reden waarom hij iets later is.
Ja. Want om nog heel even bij Bola te blijven, hij had het er ook over dat hij heel graag contact zou hebben met andere koeriers in het netwerk. Dat hij daar ook, stel dat hij met pech langs de weg staat, of stel dat hij ziek is, dat hij zelf zijn ritten kan laten overnemen. Wordt daar iets voor geregeld? Of?
Nou, we zijn wel bezig ook om, dat gaat nog wel een tijdje duren, om als koeriers allemaal hun eigen planning invoeren, dat we ook de suggestie geven van die eigen rit van jou. We hebben een andere koerier bij wie die nog beter in de planning past. En dan hebben we voor jou deze twee ritjes erbij. Verdien jij meer, verdient hij meer. Dus dat gaan we in de toekomst ook mogelijk maken. En ik weet wel, volgens mij zijn er op Facebook groepen waar ze met elkaar communiceren. Op zich, misschien moeten we daar meer een faciliterende rol in bieden. Dus daar moeten we eens naar kijken.
Ja, want dat zei Bola, sorry. Ja. Bola had het daarover toch, over dat contact onderling.
Oh ja, dat was. Ik had hem gewoon gevraagd, want hij was gewoon, hij had het natuurlijk van de gehoord, maar hij was gewoon heel enthousiast over brengen en over het contacttermijn, hoe alles liep. Maar dat was zeg maar het enige dat hij dan één keer had van, oh, als ik nu ziek word op de dag zelf of er gebeurt iets op dat moment, hoe kan ik toch zorgen dat het doorgaat? Misschien dat daar nog iets voor bedacht zou kunnen worden in de toekomst.
In principe, als hij ziek is of de bus is kapot, dan kan hij gewoon al zijn transporten annuleren en dan regelen wij dat een andere koerier wordt gevonden. Dus dan hoeft hij dat helemaal niet zelf.
Maar zou hij het ook direct kunnen doen, dat hij direct zelf in contact met mensen staat?
Ja, maar ik denk dat voor hem veel meer gezeur is. Want hij kan gewoon zeggen, annuleer, dan worden al die opdrachten weer opengezet op ons netwerk en dan zorgen wij dat er koeriers zijn die het doen. Als ik zelf ziek was, zou ik dat fijner vinden dan dat ik allemaal koeriers ga bellen. Maar misschien moeten we er naar kijken. Ik had nog een ander ding over over avondbezorging. En klanten de webshops zijn steeds meer gaan leven. Bol.com steeds sneller, avondbezorging, retouren gratis. En je ziet tegenwoordig vaak gratis bezorging boven 20 euro. Dus heel veel consumenten denken tegenwoordig dat transport en bezorging gratis is. Alleen, dat is het natuurlijk niet. En dat is ook een beetje van koeriers in het verdomme, pakketbezorgers in het verdomme hoekje. De perceptie is dat transport gratis moet zijn en dat het super service moet zijn. En ik denk dat het goed zou zijn als er ook meer bewustzijn zou komen bij consumenten. En dat ligt denk ik voor een deel ook bij de webshops van bezorgen kost geld en een retour moeten we misschien niet gratis mogelijk maken. Dat gebeurt ook wel steeds meer dat de klanten daarvoor moeten betalen. Maar ik denk dat dat ook goed zou zijn.
Dit was deel 1 van deze podcast over pakketbezorging en koeriersdiensten. In de tweede aflevering gaan we met Mark, Dimitri en Wisse in gesprek over de beperkingen van een kleine actieradius. Ook praten we over teamgevoel en de controle op rijgedrag. Ten slotte proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe we het bezorgvak uit het verdomhoekje kunnen krijgen. Het tweede deel van de podcast vindt u wederom op Spotify en logistiek.nl. Dag!